De schrijfster Mariat Meester groeide op in Veenhuizen. En toen ze werkte aan haar boek Holland-Siberië, heeft ze veel dorpsgenoten geïnterviewd over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw. Toen een gesloten dorp, waar alleen gevangenen en justitiepersoneel vertoefden. Je luistert naar deel 3 van de zesdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Ooggetuigenpad met Mariat Meester. Een deel van die interviews van Mariat is nu te beluisteren en te bekijken op plaatsen langs een wandelroute. Dat is de ooggetuigenroute. Lydia Tuinman maakte er een zesdelige podcast en radioserie over, al wandelend door Veenhuizen, samen met de schrijfster. We gaan luisteren naar deel 3.
Wacht even hoor, want we staan nu ineens weer op een heel andere plek, naast de katholieke kerk. Die torent boven ons uit. Het dak is wit van de sneeuw en we staan eigenlijk bij het huis ernaast. En Mariat Meester, je hebt hier goede herinneringen aan.
De laatste pastoor was overleden en toen heeft het een jaar leeg gestaan. En toen heb ik het mogen huren van de Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoedbedrijf, voor 150 euro per maand. En toen heb ik al die filmpjes van de ooggetuigenroute, die zijn hier opgenomen in de woonkamer. En juist doordat het in Veenhuizen plaatsvond, in dit huis waar iedereen zoveel herinneringen had, kreeg ik die verhalen ook makkelijker naar boven op de een of andere manier. Ja. Dus als je dus die filmpjes ziet, zie je op de achtergrond, denk je, oh wacht, het is steeds dezelfde plek. Heel ouderwets behang en zo, het was helemaal verwaarloosd.
Jeetje, we kijken nou even door het raam naar binnen en daar hangt nog een oude lamp aan het plafond. Dat is wel een lamp vanuit 1920 zo te zien. Jeetje, er wordt nog steeds gewerkt, om het op te knappen.
Ja, het wordt gelukkig opgeknapt, want het kon echt niet meer. Het was verschrikkelijk. Maar dit is dus ook iedereen die ooggetuigenroute loopt en die dan ziet dat het huis nog leeg is, kan hier ook lekker stiekem even gaan kijken. Want dit is ook die ruimte van waaruit het verzet werd gecoördineerd. En hier op zolder, daar kun je dus niet bij natuurlijk, maar daar hebben wij dus het gat ontdekt waar die pastoor zich heeft verstopt. Dat was van tevoren al voorbereid. Toen er een razzia was, toen werd hij dus opgehaald uit huis en ze hebben hem niet gevonden. Hij heeft dus urenlang op zolder onder een luik gezeten. Het was nogal een dikke man ook, dus het moet best moeilijk geweest zijn om hem erin te krijgen. Maar dat heeft hij allemaal overleefd. Maar als je hier dan staat, dan zie je helemaal voor je, ik tenminste, hoe dan die sleep met auto's hier opkwam, die enge Duitse jeeps en zo.
Ja. En dan, om de pastoor op te halen.
Precies. Ja. En de huishoudster heeft een smoesje bedacht en tijd gewonnen en zo.
Terwijl hij probeerde met zijn dikke lijf in dat gat te komen.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Mijn vader had een zaag gehaald en heeft hij in die achterkamer in de vloer een vierkant gat gezaagd. En de vloer opgetild en dan weer zo gemaakt dat je dat luik komt op en neer. En dan bleef het staan, zak niet doorheen, maar het is zo mooi gemaakt. Zo'n nest heeft hij ook voor professor Smits gemaakt.
En nou eindelijk vinden we die waarschijnlijk die geheime bergplaats waar de pastoor in de oorlog zich heen verstopt heeft. Hier is dus een iets in uitgezaagd, waardoor je dus hierdoor naar beneden kunt zakken. Hoewel ik denk, hij moet toch wel ergens een buik hebben ingehouden, hè? Want hij was niet dun hoor, die pastoor. Dan ga ik dus opzoeken hoe hij dat beschreven heeft. 10 januari 1945 werd de pastorie bestormd. 1, 2, 3 was ik boven op zolder onder de vloer, waar ik tussen muur en balk gehangen heb tot 3:30.
Maar er komt hier natuurlijk later ook, dat duurt nog een poosje, maar als we dan beseffen dat jij hier gewoond hebt, komt hier ook een metalen plaat op de muur. Dat schrijfster Mariat hier haar beroemde boek heeft geschreven.
Ja, nou, wat ik eigenlijk denk is wat leuk zou zijn, een tentoonstelling over die pastoor. Dat lijkt me nou mooi. Ja. Want hier is de sacristie en hier is het ook een deur. En ik denk dan, daar zou je een mooie tentoonstelling over hem kunnen maken. Dat denk ik dan eerder aan, eerlijk gezegd.
Oké, ja, dat is een leuk idee. Van wie is die kerk nu eigenlijk? Want hij is geen kerk meer, hè?
Nou ja, heel groot aantal gebouwen is dus nou eigendom van de nieuwe rentmeester. En die is ook eigendom van de kerk. Eigenaar van de kerk. Dus, maar ja, het is ontzettend moeilijk om daar een bestemming voor te vinden. Het duurt ook allemaal heel lang. Ik ben ook nou ongeduldig. Iedereen is ongeduldig. Je ziet ook heel veel panden achteruit gaan natuurlijk. Dus het is heel jammer. Maar ja, het is moeilijk.
Oké, maar dit huis waar we nu voor staan, staat een wit pand met drie ramen met luiken eraan boven, twee ramen met luiken eraan beneden en een hele grote mooie deurpartij, lantaarns aan weerszijde. Daar heb jij gewoond voor €150 per maand.
Ja. En daarna hebben we nog 4 jaar lang een schrijvershuis van gemaakt. Dat heb ik ook in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd. Het is hier zo heerlijk stil. Hè? Je hoort nou ook helemaal niks. Alleen wat vogeltjes af en toe. Hè? En dan hebben we gevraagd, mogen we dan niet schrijvers hier voor een maand telkens huisvesten? Ja. Dat was een enorm succes. Er waren gewoon wachtlijsten. Maar dan vroegen we dan mensen €300. We moesten zelf die €150 betalen. En van de rest betalen. We hebben een koelkast gekocht. Meubels allemaal ingericht. Allemaal oude troep natuurlijk. Beddengoed en dat soort gedoe. We verdienden er niks aan. Het was gewoon voor de lol.
Ja. En noem eens een bekende naam. Wie heeft hier zitten schrijven?
Niet. Marcel Meuring is hier geweest. Natuurlijk, we hebben een Spaanse schrijver gehad. We hebben een Amerikaanse gehad. Wie nog meer? Hans Maarten van den Brink, maar die kent niet iemand. Ook iemand uit Assen die een beetje een amateurschrijver was. Ria Westerhuis, de dichteres. En allemaal vulden ze het op hun eigen manier in. Ja. Ria die ging een half uur per dag ging ze blikjes rapen in het bos. We hadden ook nog een journalist, dat was de eerste van de Telegraaf, Rob Hammink. Nou, en Telegraaf, weet je wel, hè? Dus ik denk, een stoere kerel, nou, die was 's nachts heel bang. Die heeft 's nachts de slaapkamer gebarricadeerd. Ja,
want die dacht, ze komen me halen.
Nou ja, het is een huis met 10 kamers, het is natuurlijk ook gigantisch. Ja. Dus die vond het toch een beetje eng. En ook één man, die was ooit vroeger, het was nu schrijver, die was vroeger gevangenisbewaarder geweest. Die is een half uur binnen geweest en toen heeft hij de sleutel weer teruggebracht en is er niet in geweest.
Oeh, wat zei hij?
Het riep te veel bij hem op. Oh. Dus ik kreeg hem een e-mailtje van, nou sorry, ik trek het niet.
Nou ja, zeg.
Dus, ja, echt.
Dus dit is de pastorie, een verhaal. Toen de pastoor er woonde en een verhaal toen jullie er woonden.
En, ja, in die tijd hebben we ook een schilderij gevonden van de pastoor. Er was een organist die oefende hier. En die zei, ja, er staat hier een heel bijzonder schilderij. Wat is dat? Nou, dat was omgekeerd en helemaal onder het stof. En dat bleek dus een schilderij te zijn waardoor een politieke delinquent, oftewel een soort oorlogscrimineel. Ik probeer het aardig te zeggen. En die had heel veel schildertalent. En die heeft toen een pastoor Smits, die in mijn boek dus pastoor Pex heet. Ik wil hem een beetje beschermen. Heeft hij ook geschilderd. Dus dat schilderij heeft de hele tijd in de kamer gehangen, terwijl al die schrijvers er waren.
Oké. En die gedetineerde die heeft later ook in de kerk mogen schilderen, hè?
Ja, dat was echt het pronkstuk natuurlijk. Dat zit er nog steeds in. De hele absis is beschilderd door die man. Gansert heette die. Ja.
De wederkomst van Christus.
Ja.
Je ziet hem gewoon uit de lucht naar beneden komen. Dat heeft hij goed gedaan, hè?
Ja, hij stijgt toch op? Hij
gaat omhoog. Ik dacht dat hij wederkwam.
Oh.
Nou, dat moeten we opzoeken.
Ja, inderdaad. Er zitten wel allemaal hele mooie engelen omheen.
Waar lopen we nu heen? Oh, we gingen naar de Koloniekak, hè?
De filmpje Koloniekak, ja.
Je luisterde naar deel 3 van De Ooggetuigenroute. In de volgende aflevering gaat het dus richting Koloniekak met schrijfster Mariette Meester en radiomaker Lydia Tuinman. Martin Fuller verzorgde de audio en de podcast van Drenthe Toen zijn te beluisteren via de website van RTV Drenthe of via de diverse podcast-apps.